Zullen we de Bijbel openen bij het Evangelie naar Johannes? Ik zou met jullie een stukje willen lezen uit het 12e hoofdstuk. Namelijk vers 1 tot en met vers 11. Zes dagen voor het Pascha kwam Jezus in Bethanië waar Lazarus was, de gestorvene die Jezus uit de doden had opgewekt. Zij maakten daar een maaltijd voor hem klaar en Martha diende. Lazarus nu was een van hen die met hen aanlagen. Maria dan nam een pond balsem van onvervalste kostbare nardus, zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten met haar haren af. En het huis werd met de geur van de balsem vervuld. Een van zijn discipelen echter, Judas Iscariot, zoon van Simon, die hem zou overleveren, zei: waarom is deze balsem niet verkocht voor 300 denaren en aan de armen gegeven? Dit zei hij echter niet omdat hij zich om de armen bekommerde, maar omdat hij een dief was en als degene die de beurs had, droeg wat erin werd gedaan. Jezus dan zei: laat haar begaan. Zij heeft dit bewaard voor de dag van mijn begrafenis. Want de armen hebt u altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. De grote menigte van de Joden dan wist dat hij daar was. En zij kwamen niet alleen om Jezus, maar ook opdat zij Lazarus zagen die hij uit de doden had opgewekt. De overpriesters nu beraadslaagden om ook Lazarus te doden, omdat velen van de Joden om hem heen hingen en in Jezus geloofden. Tot zover een stukje uit Gods woord. Ik denk dat voor de meesten onder ons die ondergetekende een beetje kennen, weten dat ik geen fan ben van lofprijsevenementen. Met alle respect voor, ze zijn er nu niet, maar voor David en Neeltje, die trouw elk jaar de beachprijs mee organiseren. Maar dat is niet echt mijn ding. Op zo'n lofprijsavond, dan zijn er wel altijd mensen die helemaal uit hun dak gaan. Ze laten zich volledig gaan en ze zitten in de zon. En je ziet dan bezig. Maar dat is, kijk, hier in Ypoort nog niet echt gebeuren eigenlijk. Dat is niet echt onze stijl. Maar als ik dat zie, dan vraag ik me af hoeveel die beleving op dat moment te maken heeft met de Heer Jezus. Wanneer dat broer X of zuster Y in de zon op een zwoele zomeravond hun persoonlijk momentje beleven. Denk dat in vele gevallen mensen op dat moment meer genietend met zichzelf bezig zijn dan met de Heer Jezus. Nu, het is niet mijn bedoeling om daar een oordeel over te vellen, maar wat ik met zekerheid kan zeggen, is dat wat we net gelezen hebben, dat Maria doet ten aanzien van de Heer Jezus, dat toch wel iets anders is. En hoe lang is het geleden, broers en zusters, dat iemand van ons, een ander, zonder enige schroom of gemaaktheid, heeft horen zeggen: weet je, ik hou nu echt van de Heer Jezus. Is dat trouwens ooit al eens spontaan in het bijzijn van anderen uit je mond gekomen? Voor velen onder ons is dat geen vanzelfsprekendheid. En als iemand in je bijzijn dat openlijk en zonder schroom oprecht beleidt, hoe voelt u zich daarbij? Beetje onwennig? Iets wat ongemakkelijk? Ik vind het toch wel opmerkelijk dat we veel gemakkelijker over God kunnen praten dan over de Heer Jezus. En de reden is, denk ik, dat God iets wat onpersoonlijker is om over te praten dan de Heer Jezus. Praten over God is als werk met plasticine. God kan je gemakkelijk vormgeven. Je kan God makkelijk kneden naar jouw beeld en jouw gelijkenis. Maar met de Heer Jezus ligt dan nu net iets anders. Jezus is veel persoonlijker en hem kan je niet zo gemakkelijk kneden. We doen het ook wel, maar Jezus legt het net iets moeilijker om hem te maken zoals jij wil dat hij zou moeten zijn. Denk dat om Jezus lief te hebben en dat ook publiekelijk te zeggen, juist omdat hij zo persoonlijk en zo specifiek is, dat hetgene is wat dat confronteert en een gevoel van ongemak en onwennigheid opwekt. Ja, er zijn vele manieren om christen te zijn, maar die manier is voor de meesten onder ons geen optie. En ik denk dat wanneer Maria op zo'n ongewone manier haar liefde betoont voor de Heer Jezus, dat er wel meer aanwezig waren die even verontrust en geschokt waren als Judas. Die bij zichzelf dachten, ja, wij Jezus wel graag, maar dat is voor ons geen optie. Wij, dat is er gewoon over, hé. Maar vrienden, kan liefde voor de Heer Jezus ooit overdreven zijn? Het verhaal dat we vanmorgen gelezen hebben uit Johannes, geef toe, dat is toch een vreemd verhaal als je het mij vraagt. Maria die breekt een kruik met peper die reukwerk en wast Jezus' voeten met haar haren. Wat moeten we daarmee? Ik denk dat er weinig bijbelcursussen zijn waar dit voorval in opgenomen is, omdat het nu eenmaal dé illustratie is van dat waar wij als gelovigen voor staan. Op welke manier draagt dit verhaal bij aan ons theologisch erfgoed dat we zo hoog in ons vaandel dragen? Nu laten we niet vergeten, vrienden, dat deze gebeurtenis voor de aanwezigen nog veel meer verontrustend was dan voor ons. Want het gaat hier wel om een vrouw, hè, mensen? En een die toch wel heel dicht bij de Heer Jezus komt en zelfs haar haren publiekelijk losmaakt, wat in hun cultuur toch een zeer sensuele betekenis heeft. En dat begint ze dan een keer Jezus aan te raken ook. Stel ik je voor dat er hier nu vanmorgen een vrouw binnenkomt en naar Mario stapt en dat hier begint te doen. Ik denk dat hij zich daar niet gemakkelijk zou bij voelen en dat hij hier de enigste niet zou zijn. Dus is toch wel een keer goed, vrienden, om ons af te vragen waarom dit verhaal hier juist in het Johannes-evangelie gevonden wordt. Want in het Johannes-evangelie is het wel overduidelijk, denk ik, dat Jezus vrouwen zeer op prijs stelt. Johannes die heeft ze op nogal wat sleutelmomenten in zijn evangelie opgenomen. En dat de gebruiken van het oude Midden-Oosten in de eerste eeuw is dat ronduit schokkend. Denk eens aan het verhaal van Jezus' ontmoeting met die Samaritaanse vrouw bij de bron. De discipelen die geloven in eigen ogen niet als ze Jezus met die vrouw bij de bron zien zitten praten. En als je een klein beetje met de Bijbel vertrouwd bent, dan weet je toch dat er behoorlijk wat mannen hun vrouwen hebben leren kennen bij een bron. De bron, dat is de rendezvousplaats in de oudheid. Boy meets girl, dat is the place to be. En een bron in de Bijbel, dat heeft ook te maken met het verhaal van de bloemetjes en de beetjes, zonder in detail te treden. Nu moest je dat interesse naar hebben, en zeker voor de jonge gasten, je moet dan een keer thuis aan je papa en mama vragen. En als ik u een tip mag geven, laat u niet afschepen met de vraag, je moet dan een keer aan Jos vragen. Nee. Maar het is toch een bijzonder verhaal hier. Deze vrouw, ik bedoel de Samaritaanse vrouw natuurlijk, die vrouw die heeft 5 mannen gehad, lezen we. Dus, ze is nu bij nummer 6. En wie wordt er nummer 7 in haar leven? Het antwoord van de zondagsschool. Jezus, inderdaad, niet zo luid, want mijn oren zijn bekan. Oh, kan er niet tegen. Johannes die heeft wel iets met 6 en 7 in zijn evangelie. Maar deze vrouw hier, een verstotene, die op het uur van de verstotene naar de bron gaat, maar niemand gaat er naar de bron op het middaguur, en ze verblijft ook in het land van de verstotenen, want ze is een Samaritaanse. En Johannes die staalt haar in zijn evangelie tegenover Nicodemus. Nicodemus, die godgeleerde, die zijn gesprek met de Heer Jezus begint met de woorden, wij weten. En nog geen 5 versen later zegt de Heer Jezus, je weet al helemaal niet waarover dat gaat, vriend, is het niet? Maar deze verstoten vrouw, die op het uur van de verstotenen naar de bron haalt, in het land van de verstotenen, zij begrijpt het wel. Kom, ziet een mens die mij alles heeft gezegd wat ik heb gedaan. Is hij niet de redder van de wereld? En wat dan te zeggen van die vrouw die betrapt was op overspel in Johannes hoofdstuk 8? Op het loofhuttenfeest, waar Johannes bijna 5 hoofdstukken aan wijdt. En te midden van het licht van de wereld en het levende water, krijgen we dat vreemde incident, waar Jezus' eerste woorden tot deze vrouw zijn, ik veroordeel je niet. Ah, broers en zusters, we kunnen dat niet genoeg aan herinnerd worden. Jezus' eerste woorden aan u, aan mij, vanmorgen zijn, ik veroordeel u niet. Ja, misschien een slechte week achter de rug, hè? Misschien zijn er dingen gebeurd afgelopen week, waar je toch een beetje voor schaamt. of schuldig voor voelt. Dat zijn Jezus' eerste woorden die je moet horen vanmorgen opnieuw. Ik veroordeel u niet. Nu, in de Johannes-evangelie zijn bijna alle gebeurtenissen geschikt rond feesten. En ook hier vinden we dat deze gebeurtenis in Johannes hoofdstuk 12 afspeelt tijdens het feest. We hebben het niet gelezen, maar u vindt het in Johannes hoofdstuk 10 vers 22. Een feest dat u waarschijnlijk minder bekend is, het feest van de tempelwijding. Dat wil ik toch wel kort even toelichten, want er was ooit een zekere Antiochus Epiphanes. En zijn achternaam Epiphanes betekent God is zichtbaar geworden. Nu, iedereen die de pretentie heeft om zichzelf zo te noemen, die kan alleen maar voor een hoop problemen zorgen. En met Antiochus Epiphanes is het niet anders. Want in 168 voor Christus komt hij naar Jeruzalem en dan wil hij daar het tempelcomplex omvormen tot een heidens aanbiddingscentrum. En hij krijgt daar ook de hulp van een aantal Joodse collaborateurs, een zekere Jason en Menelaus. Die mannen hadden smeergeld betaald om in de tempel actief te kunnen zijn uit winstbejag. Kortom, het was een puinhoop op dat moment. En op een zekere dag komt daar Judas de Maccabeer in 164 voor Christus naar Jeruzalem. En hij verovert daar de tempel en de tempel wordt gereinigd en opnieuw gewijd aan Yahweh. Met het oog op zijn komst. Maar Yahweh is nog altijd niet teruggekomen, nee. En naar aanleiding van die gebeurtenis viert het Joodse volk elk jaar het feest van de tempelwijding. En het is dus tijdens dit feest dat dit verhaal zich in Johannes 12 afspeelt. Nu, waarom wijs ik u daarop? Wel, we worden in dit verhaal aan de opstanding uit de dood van Lazarus herinnerd in vers 1. Dat is de gebeurtenis die hier net aan vooraf gaat in hoofdstuk 11. Nu, als je dat hoort, het feest van de tempelwijding en de opstanding van Lazarus uit de dood, dan zou in een euro toch moeten vallen dat de enige tempel waar dat God in geïnteresseerd is om die te herwijden, dat dat uw lichaam is, hè? De tempel waar dat God het om te doen is, lieve mensen, dat is de opstanding van uw lichaam. God die wenst niet te wonen in een stenen gebouw dat door mensenhanden gemaakt is. En Johannes, die weet dat maar al te goed. Ja, wij zijn hier ook niet naar de kerk gekomen, nee, vanmorgen. Wij zijn de kerk. En daar gaat het verhaal van Lazarus over. Er is alleen één iemand die op een komende dag voor uw graf zal staan en zeggen, in mijn geval, Jos, kom naar buiten. En Jos zal naar voren treden. En dat krijgen de groten der aarde niet voor elkaar, hè, vrienden. Er is slechts één iemand die de autoriteit en het gezag heeft en de macht heeft om je opstandingsleven te geven. De Brexit is peanuts, dat ben je verleken, en zelfs dat krijgen ze nog niet voor elkaar. Verhaal van Lazarus, vrienden, dat gaat over de herwijding van de enige tempel die ertoe doet. En dat is uw lichaam. Dat zijn u en ik, dat zijn wij alles samen, en Gods geest die in ons woont. Nu weet je waarom Jezus naar Lazarus gegaan is om hem uit de doden te doen opstaan. Keer ik hem weer, omdat hij de goede herder is. Dat is het onderwerp van Johannes, hoofdstuk 10. De goede herder die legt zijn leven af voor zijn schapen, opdat zij overvloedig leven zouden kennen. Nu, de gedachte van een goede herder, dat kent zijn achtergrond in Israëls geschriften in Ezechiël hoofdstuk 34. Wat de Heer God toch het een en ander te vertellen heeft over slechte herders en goede herders. En nu mag je twee keer raden welke Bijbelpassage er elk jaar op het feest van de tempelwijding voorgelezen werd. Johannes die weet verdraaid heel goed wat hij aan het doen is in zijn evangelie. En er zijn hier heel wat zaken die samenkomen en die de context vormen voor deze gebeurtenis in Johannes hoofdstuk 12. Nu, u zou toch denken dat wanneer dat er iemand langskomt die in staat is om doden tot leven te wekken, dat er toch een ongekende vreugde en uitgelatenheid gevonden zou worden. Maar wie dat toch gelooft, is dan niet goed vertrouwd met de aard van het beestje dat mens heet. Want het probleem met mensen als Lazarus, die opstaan uit de dood, is dat zij in onze wereld flink doorheen halen. En sommige mensen die verkiezen nu eenmaal de controle te bewaren, boven het leven. En net voordat we hier een uitnemende uiting van liefde zien, is er Caiaphas, de hoge priester, die de controle bewaren verkiest boven het leven. Zelfs al betekent dat je hem, die alleen opstandingsleven kan geven, moet doden. Nu, als dat gebeurt onder Gods volk, dan is het overduidelijk, denk je, dat er afgestevend wordt op een crisis. Dat is nu eenmaal wat dat opstandingen bewerken, hè? Crisissen. Als het oude leven achtergelaten wordt en een nieuw leven begonnen wordt, dan gaan er zaken veranderen. En niet iedereen kan dat appreciëren, hè? Niet iedereen is er altijd even enthousiast over. En vorige zondag Patrick gedoopt en Patrick was vrijdag bij mij op bezoek. Afgelopen week had hij al zijn eerste nare ervaring waar dat hij serieus van verschoten is. Ja, niet iedereen in uw omgeving is even blij en opgezet met uw nieuw leven. Maar de Heere God, vrienden, die is nu bezig met die ene plaats te herwijnen waar dat hij wil wonen. En Lazarus, Israël, wij allen en de hele mensheid, wij moeten beslissen welke herder wij echt willen. Aan wie gaan wij onze onvoorwaardelijke toewijding schenken? Kan liefde voor de Heer Jezus ooit overdreven zijn? Titel van mijn boodschap van morgen. Kan liefde voor de Heer Jezus ooit overdreven zijn? Ja, onze tekst van vanmorgen die opent me aan te geven dat deze gebeurtenis zich 6 dagen voor het paasfeest afspeelt. Ah, maar nu al 2 feesten die op tafel komen. Dus het begint toch stilaan duidelijk te worden, denk ik, vrienden, dat dat geen gewone gebeurtenis is. Dit is een cruciaal moment in Johannes zijn verhaal. Van het tempelwijdingsfeest gaan we naar het paasfeest. En wat zou Johannes ons daarmee willen vertellen? Nu 6 dagen, dat is niet onbekend, hé, uit het scheppingsverhaal. Want na 6 dagen volgt de 7e dag, de Sabbatsrust. De rust van het nieuwe scheppingsleven. Nu Johannes, ik weet niet of je dat weet, maar die opent trouwens een evangelie met 6 dagen te vermelden. En na die 6 dagen volgt een huwelijksfeest. Waar trouwens 6 vaten reinigingswater veranderd worden in nieuwe wijn. De nieuwe wijn van Gods geest. Dus, als hij er opnieuw 6 dagen vermaald wordt, dan gaan we naar een tijd toe waarin dat het reinigingswater zal veranderd worden in het levenswater van Gods geest. En vormt die Heilige Geest de komende trooster? Vormt dat nu niet het hoofdonderwerp van gesprek op die laatste avond, waardat de Heer Jezus het paasfeest viert met zijn discipelen, voordat hij naar het kruis gaat? 6 dagen, dat is een uitdrukking die niet zoveel voorkomt in de evangeliën. Maar Marcus, Matthäus en Lucas, die duidt 6 dagen, daarmee duidt hij de tijd aan voor Jezus verheerlijking op de berg, weet je nog? Jezus heeft net gesproken over zijn nabije dood. En op de berg zie je dan zijn heerlijkheid. En dan begin je te beseffen dat hij meer is dan een mens. Hij is God onder ons. Maar Johannes die heeft in zijn evangelie geen verheerlijking op de berg. En waarom niet? Wel, ik denk, kijk, in de overige evangeliën wijst die verheerlijking op de berg vooruit naar Jezus' opstanding uit de dood. Maar voor Johannes is Jezus' gloriemoment niet zijn opstanding, maar het kruis. En waarom is het kruis voor Johannes Jezus' gloriemoment? Wel, het laat op een schokkende en indringende wijze zien dat wij een Heer hebben die accepteert dat mensen hem verwerpen en nee tegen hem zeggen. Je is geen Herodes, je is ook geen Alexander de Grote en zeker geen Julius Caesar die geen nee van mensen kunnen aanvaarden. Onze God, die laat toe dat mensen nee zeggen tegen hem. Je aanvaardt het trouwens ook als jij vanmorgen nee zegt. Als je vanmorgen hier de samenkomst verlaat en je hart nee zegt tegen het werk van Gods geest in ons midden, dan zal je dat laten doen. Dat is de heerlijkheid van onze God. Je wordt daar helemaal niet zenuwachtig van. Hè? Je is geen controlefreak. Je is de schepper God. En of dat jij nu ja of nee zegt, hij zal van deze plaats toch een nieuwe schepping maken. En daar is hij nu mee bezig. En hoewel dat hij heel graag wil, dat iedereen zich bij hem zou aansluiten en mee gaat feestvieren met hem, wordt hij er toch niet nerveus van. Je accepteert jouw nee. Ik ga nog meer zeggen. Je aanvaardt het zelfs dat mensen hem dood wensen en hem kruisigen. En zelfs dat gebruikt hij om ons te redden. God is een geweldige God en dit is zijn heerlijkheid. Broers en zussen, kan liefde voor de Heer Jezus ooit overdreven zijn? Johannes die brengt hier al deze dingen samen tot één brandpunt in dat ene verhaal hier. Het feest van de tempelwijding, dat de voorbereiding herinnert op de terugkeer van God tot zijn volk. En wie is dit anders? Jezus is de Ik Ben. Gods aanwezigheid heeft onder ons getabernakeld en we hebben zijn heerlijkheid gezien met het paasfeest in het vooruitzicht. En op dit feest der feesten in Jeruzalem is Jezus niet welkom in zijn eigen stad. Want deze gebeurtenis grijpt niet plaats in Jeruzalem, maar in Bethanië, tijdens een privéfeestje dat voor de Heer Jezus wordt aangericht. En dan kostbaar beeld, een moment van aanbidding, een feestmaaltijd voor de Heer Jezus aangericht. Maar er trouwens ook behoorlijk over gezongen vanmorgen, dus voel me heel comfortabel om er iets over te zeggen. We zien dat Maria hier aanwezig is, Martha is er ook aanwezig, ook Lazarus, de drie hoofdfiguren in het verhaal van de opstanding van Lazarus uit de dood. Stel je voor dat je maar Lazarus aan tafel had. Zou er dan geen vraag op uw lippen branden? Jullie weten toch hoe populair dat programma's en boeken zijn van mensen die een nabije doodservaring hebben gehad. Mensen zijn er toch gewoon nieuwsgierig na? Maar alleen uit Lazarus zijn mond ga je de waarheid horen, wat dan niet met zekerheid kan gezegd worden van al die overige mensen die getuigen. Spijtig genoeg heeft Johannes beslist om het ons niet te vertalen. Tje toch niet, hè? Maar Martha, Maria en Lazarus die hebben hier een feestelijke maaltijd met de Heer Jezus. Ik vind dat heel bijzonder. Dat heel Johannes zijn verhaal, zijn evangelie, geordend is rond eten met God. Dat zijn allemaal feesten, nee? In Johannes zijn evangelie. Je eet in Gods tegenwoordigheid en je viert feest om al zijn voorzieningen die hij geschonken heeft. En weet je, dan ben ik toch blij dat ik evangelisch christen geworden ben en niet langer Rooms-katholiek. Wij eten met God, maar zij eten God en je mag er nog niet op knabbelen. Eten met God, dat idee alleen al. Weet je, in dat verband, broeders en zusters, wat de Heer Jezus doet na de opstanding voor zijn vrienden in het Johannes-evangelie? Je bereidt een visbarbecue op het strand voor hen. Dat is toch schitterend? Ik vind dat gewoon de max. Dat is toch zo door en door menselijk. En toch is God midden onder hen. God wenst op het strand een visbarbecue te bereiden voor zijn vrienden na zijn opstanding. Ik vind dat gewoon geweldig. Nu, als je denkt aan wat het betekent discipel te zijn van de Heer Jezus, is dat het eerste wat je moet aan denken? God die een ontbijt bereidt voor zijn vrienden op het strand. Eten en praten met God, terwijl je geniet van een goede maaltijd die Hij bereid heeft. Is dat het kloppend hart en het middelpunt van onze beleving en gemeenschap als Jezus vrienden? Vermoed, als ik dat zo zeg, dat dat een van de hoofdredenen is waarom dat heel dat verhaal nergens opduikt in bijbelcursussen. Dat is geen illustratie waar wij als gelovigen voor staan. Dat maakt geen deel uit van ons theologisch erfgoed, waar we zo hoog in het vaandel dragen. Maar hoe dat je het ook draait of keert, Wat dan Maria doet hier tijdens die maaltijd, dat kan je niet isoleren, nee, uit die context. Maria is de hoofdrolspeelster in dit verhaal. En je ontmoet ze al eerder in Johannes' in de evangelie, wanneer dat Lazarus overleden is. Ja, Jezus die gaat, in hoofdstuk 11, de zusters opzoeken, wanneer dat Lazarus al 4 dagen overleden is. En Maria die werpt zich aan de voeten van de Heer Jezus neer. En ze weeklacht en zegt, Heer, als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. En wat zien we? Dat Jezus, wanneer hij Maria's grote verdriet ziet, dan wordt hij diep ontroerd en verontwaardigd in de geest. En dan beginnen zijn neusvleugels te trillen. Enkele weken terug is er een zus van ons ontslapen in de Heer, onze Chris. En het is belangrijk dat we blijven voor de aandacht houden hoe dat God hierover denkt. En God die heeft Christ niet geschapen om te sterven, maar om te leven. En de dood die zal niet het laatste woord hebben. We hebben er donderdag nog over nagedacht. Onze God is een God van de levenden en niet van de doden. En dat is hier ook de reden waarom dat wij hier eigenlijk samen zijn vanmorgen. Het is toch goed om elkaar eraan te herinneren. We zijn er toch van overtuigd, hoop ik, dat de Heer Jezus op de komende dag ons allemaal gaat roepen zoals dat hij Lazarus geroepen heeft, of niet? En dat is ook de reden waarom dat wij wel rouwen om het verlies van geliefden, maar niet wanhopig worden. Maar we weten dat er één iemand is die de macht heeft over de dood en het dodenrijk. Nu, als je dan een keer beseft, hoe ga je daarop reageren? Maria, die heeft dat toch met haar eigen ogen gezien. Hoe ga je dan daarop reageren? En heb je erop gelet hoeveel woorden dat Johannes gebruikt om te beschrijven wat Maria precies hier doet? Dat is toch buiten alle proporties. Het gaat hier om een fenomeneel bedrag. En je ziet dat het ongemak opwekt. Gevoelens van onbehagen en verontwaardiging. We praten hier wel, lieve mensen, over reukwerk ter waarde van minstens 20.000, 25.000 euro. Het is maar van je te zeggen. Ik denk dat Maria daar heel goed heeft over nagedacht. Maar dit was voor haar de enige manier om de liefde die ze voor de Heer Jezus kent tot uitdrukking te brengen. Een liefde die ongemak en schaamte opwekt. Een liefde die zelfs verontwaardiging opwekt bij mensen. Kan liefde voor de Heer Jezus ooit overdreven zijn? Stel opnieuw dat we daar getuige van zijn. Stel dat er iemand toekomt en hier 20.000 euro parfum over Mario zijn voeten giet. Wat zou je reactie zijn? Ik weet er al eentje. Ik ben er zeker van dat er je gaat zeggen, hadden we dat mooie bedrag niet beter in het project van Manos geïnvesteerd in Nepal? Of niet? Wel, zo denkt Judas er ook over. En je heeft nog een punt ook. Want Johannes die vertelt ons dat het paasfeest nadert. Wat gaat het paasfeest over? God die zich ontfermt over Israël die in armoede leeft in slavernij in Egypte. Dus, wat doet een goede, rechtvaardige Jood op het paasfeest? Hij schenkt gaven aan de armen, want dat is wat God deed voor Israël toen ze uittrokken uit Egypte. En laten we eerlijk zijn. Jezus die heeft een dak boven zijn hoofd. Ja, die niks tekort. Die heeft voedsel, die heeft kleding. En het is designkledij en kleed zonder naad. Dus Judas had toch een punt. Maar dan laat Johannes ons zien dat Judas wel een andere motivatie had om zijn ongenoegen bekend te maken. Hij gaf niet om de armen, alleen om zichzelf, maar hij was een dief. En dan pas volgt Jezus' opmerkelijke reactie. Jezus dan zei, laat haar begaan. Zij heeft dit bewaard voor de dag van mijn begrafenis, want de armen hebt u altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. De Heer Jezus die gaat hier verklaren waarom Maria doet wat dat ze doet. Of dat Maria er ook zo over dacht of niet, dat weten we eigenlijk niet. Maar de Heer Jezus verklaart wat dat voor hem betekent als Maria dat hier doet. En dat is iets wat heel vaak gebeurt in het Johannes-evangelie, dat mensen beter spreken dan dat ze op dat moment zelf beseffen. Caiaphas, die spreekt beter dan hijzelf, beseft op het moment als hij zegt dat het beter is dat één man sterft dan dat de hele natie verloren gaat. Maar ook wanneer dat mensen zoals Maria dingen doen die veel verder reiken dan als ze op dat moment zich realiseren. Nu, sommige uitleggers die denken dat Maria hier de Heer Jezus de koninklijke zalving heeft. Jezus was niet welkom in de stad en Maria die heeft Jezus de koninklijke zalving die hij verdient. Maar er staat zich daar wel een klein probleempje hier. Maria gebruikt geen olie, maar reukwerk. En ze zalft zijn hoofd niet, maar ze giet parfum over zijn voeten. Het reukwerk dat Maria gebruikt, is materiaal om iemand voor te bereiden om opgebaard te worden. Begrafenismateriaal. Ja, zorg dragen voor het lichaam van een overledene, dat is een heilige taak in Israël. Lichamen worden met eerbied behandeld. Dat is ook de reden waarom ik me straks niet in een kartondoos wil laten steken voor een enorm te plooien. Lichamen worden met eerbied behandeld. Ik denk dat dat Gods wens is dat wij dat ook doen. Maar dat is mijn persoonlijke keuze, maar je weet nu ook wel waarom. Wat ik denk dat het hier is, hetgeen dat Maria doet, is een soort antizalving. Want Jezus de koning, die zal regeren, maar van het kruis. En door haar haren hier los te laten en te knielen aan zijn voeten, rouwt Maria nu al voor Jezus' komende dood. Zij balsemt hem, wiens dood, het resultaat van onze moorddadigheid, het middel zal zijn waardoor hij ons zal redden. Het is deze dood die de weg gaat openen voor de komst van de trooster, de nieuwe wijn van de geest. Gods aanwezigheid, niet in brood en wijn, maar in en onder ons. En wat Maria doet is kostbaar voor de Heer Jezus. En het reikt veel verder dan wat zij op dat moment had gezien. Maar wat ze er op dat moment van begreep, dat bewerkte in haar een liefde die alleen door zo'n buitensporige gave tot uitdrukking kan worden gebracht. Kan liefde voor de Heer Jezus ooit overdreven zijn? En we zitten met onze liefde voor de Heer Jezus, vrienden. Wanneer is de laatste keer dat wij vol overgave het tegen de Heer Jezus gezegd hebben, dat we hem echt heel graag zien? Ik denk dat dat ook een goede vraag is om over na te denken. Toen ik toch zo over dacht, er is een tekst die ik heel kostbaar vind in dat verband. Soms zie je dat zo op muurschilderingen. En als er één tekst is voor mij, die we eigenlijk elke keer dat we hier samen zijn zou moeten zien, is het Job hoofdstuk 19, vers 25 tot vers 27. En dat is zo'n tekst dat je eigenlijk samen als gemeente uit één mond naar de Here toe moet zeggen. En je dat telkens van vergewissen als gemeente. Job 19, vers 25 tot 27. En ik gebruik de NBV in dit geval. En dan staat er dit. Ik weet, mijn redder leeft. En hij zal tenslotte hier op aarde ingrijpen. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen, ik zal hem met mijn eigen ogen zien, ik geen ander. En heel mijn binnenste smacht naar verlangen. Ik vind dat zo'n mooie tekst. Is dat niet zodat we elke week zouden moeten zien? Want dat is toch onze hoop. Dat is toch de reden waarom we hier zijn vanmorgen, of niet? Omdat we een Heer kennen wiens macht verder reikt dan de dood. Maar moest dat geval niet zijn, dan kwam beter een goede hand drinken in vanmorgen. Aan we dood zijn is toch allemaal gedaan. Dat is de essentie van de zaak. Broers en zusters, als je in de tegenwoordigheid komt van hem die alleen voor je graf kan staan en zeggen, in mijn geval, Jos, kom naar buiten. Dan liefde voor de Heer Jezus ooit overdreven zijn? Denk er maar eens over na. Amen.